Yes, eens per maand zullen mijn goede vriend Dirk Hogeboom en ik, Kevin Brugink, op zoek gaan naar het ideale ondernemen. We kijken samen naar de grootste drie. De grootste win, de grootste potential en de grootste fuck-up. Daarbij interviewen we per aflevering een spraakmakende ondernemer over zijn of haar drijfveren, uitdagingen, actualiteit en zijn of haar visie op het allerbelangrijkste, het ideale ondernemen. Ga er even lekker een uurtje voor zitten, loop een rondje of stap op de fiets, want we gaan beginnen! Ja, daar zijn we weer. Podcast nummer 2. Dirk, hoe is het met je?
Met mij gaat het goed. Mij gaat het heel goed.
Mij gaat het ook goed.
We zitten nog wel lekker thuis. Ja, hè? Ja, maar er komt alweer beweging in.
Mm-hmm. Nou, dat is wel lekker. We hebben een tof interviewtje gehad. Danielle Jiscoat. Over het oprichten van de eerste drag queen agency van Nederland. En ook een beetje over haar ethische missie om de wereld een stukje beter te maken. Was tof, hè?
Het was zeker tof. Ik heb inderdaad... Ik was eigenlijk getipt door een vriendin over Danielle. En toen hebben we even contact met haar opgenomen. Mm-hmm. En ja, ik vond het gewoon vet dat zij tijd voor ons had om in ieder geval in de podcast te komen. En ze als powervrouw die een onderneming is gestart. De Drag Agency, de eerste van Nederland. Mm-hmm. Dus ja, daar moesten wij bij zijn, dat verhaal.
Ja, dat was een tof verhaal. Gaan we zo naar luisteren. Maar niet voor dat.
Niet voordat we de drie grootste, de biggest fail, de biggest win en de biggest potential.
Ja, zeg het eens. Jij doet ze deze keer. Volgende keer zal ik ze weer doen.
Ja, jij was ze de volgende keer. Was wel goed hoor. Maar hey, ik heb begin bij de biggest fail.
Ja.
Even een berichtje gezien over Suit Supply, de maatpakkenketen Suit Supply. Ja. Die krijgt 40 miljoen gegarandeerde lening van de... van de overheid. En steken... Oh, sorry, ik zeg het niet goed. In totaal is het, 60 miljoen. Mm-hmm. Maar ze krijgt dus 40 miljoen gegarandeerde lening.
Ja.
NPM Capital steekt er 10 miljoen in. En hij steekt er zelf ook nog 10 miljoen in.
En NPM Capital, dat is een investeerder?
Ja, ik denk dat de investeerder achter of bij naast Suit Supply is. En Fokke de Jong, meneer de Jong, die steekt er ook nog wat geld in. Maar het gaat even om die lening. Uh-huh. Ik vind het nogal een rare gang van zaken.
Ja.
Ik weet niet waar dat vandaan komt. Vertel mij eens, maatpakken, is dat niet een luxe goed? Of is dat iets? Is dat een primair goed?
Ja, ik denk dat het voornamelijk... Ik weet het niet zo... Ja, dat is met vliegen ook een beetje het punt, weet je wel. In hoeverre is dat... Ja,
maar dan heb je het nog... dan bedoel jij ermee te zeggen dat je vliegtuigmaatschappijen... die worden gered van de ondergang bijvoorbeeld,
ja,
toch?
Ja, nou, ik denk dat het punt voornamelijk ligt aan werkgelegenheid... als het gaat, bijvoorbeeld gaat om KLM, weet je wel. Wat wel
ja, goed nou, vind ik een goed punt. Ja. Vind ik een goed punt. Maar hoeveel mensen werken bij KLM? Weet ik niet. Hoeveel mensen werken bij Suit Supply? Niet zoveel volgens mij.
Nou, niet in Nederland, denk ik. Volgens mij is het meeste wat er... Het meeste wat er geproduceerd wordt is in China, of ik weet het niet precies, maar volgens mij...
Ja, indirect. Indirect werken daar veel mensen aan, dat zal zeker... Ja, de pakken komen uit China, de stoffen komen uit Italië, inderdaad. Okay. Nou, met Italië gaat het ook niet zo goed. Hey. Maar in de zin van, als je echt gaat koppen tellen in Nederland, laten we het even... Want de belastingbetaler, die betaalt dit. Uh-huh. Dus Nederlandse werkgelegenheid. Nou, dan heb je een aantal winkels in Nederland... wereldwijd 150 zaken. Nou, hoeveel mensen werken daar? Nou, zeg dat ja, er 2000 mensen
maar
werken.
In hoeverre is dat nog een Nederlandse verantwoordelijkheid?
Ja. Maar ik vind het sowieso... Ik vind het gewoon... Het product zelf... Waarom moet dit product gered worden in die zin? En daarom vind ik het een... daarom noem ik het even onder het kopje fail. Ik kan er niet echt achter komen waar dit ineens vandaan komt.
Nee.
Ja, ik ben er gewoon verbaasd over.
Het is eigenlijk ook een beetje gek, want er zijn heel veel bedrijven natuurlijk in de problemen komen in de aankomende periode. Ik meen dat Suit Supply sowieso al niet echt in de plus heeft gedraaid de afgelopen aantal jaren. Dus ja, het is een beetje bijzonder dat het op dit moment ook gewoon, ja, dat er een staatsgarantie achter zit. Ik bedoel, dat zou ieder commercieel bedrijf wel willen. Maar heb jij het gevoel dat de man met de grote Nederlandse vlag... die ook meeschrijft aan de stukken van de premier. Dat die,
nou ja, ik zat er eens over te denken inderdaad. We weten volgens mij wel dat meneer Fokke de Jong... heeft daar natuurlijk een kledinglijn lopen. Mm-hmm. Sorry, Fokke de Jong. Meneer
Kelder.
Jort Kelder. Fok is natuurlijk de eigenaar. Mm-hmm. Jort Kelder die is, heeft daar een pakkenlijn lopen. Mm-hmm. Nou, dat zijn vriendjes van elkaar. Mm-hmm. En Jort Kelder is een vriendje van Rutte.
Van de premier.
Ja.
Ja, het zou kunnen.
Tam, tam, tam.
Ja, het zou kunnen. Ja, ik weet het niet. Ik weet het niet. Maar het zou kunnen.
Maar het zaakje stinkt. Ja, nou ja.
Niet of het stinkt. Maar ik, ja, het is bizar als je kijkt naar de hoeveelheid winkels. En dat wat jij zegt, volgens mij is 25 winkels in Nederland. 150 ja. over de hele wereld. Nou, de productie in Azië, de spullen uit Italië. Ja. Weet je, waarom moet het allemaal bij Nederland er vandaan komen? Daar zit er nog 10 miljoen van hemzelf in, meen ik.
Ja.
En nog van die VC, die steekt er 10 miljoen in. En de rest moet gegarandeerd worden door Jan met de pet. Ja, bijzonder, heel bijzonder. Maar goed, ik hoop dat ze het halen, want het is wel een mooi bedrijf.
Zeker. Kijk, ik hoop zeker dat ze het halen. Maar als er geen vraag is naar een bepaald product, en dat is in deze tijden natuurlijk... Is in deze tijden gewoon lastig. Ik weet het. Dat geldt voor alle producten die we normaal voor lief namen. Nou, pakken is volgens mij... Pakken zelf is een heel oud product. Ze hebben natuurlijk die hele markt gedisrupt. Ja. In de tijd dat ze er waren. Dus zeker. Ik vind het een mooi bedrijf. Alleen ik vind deze garantie, deze lening vind ik gewoon een heel rare... En het is gewoon een fail van de overheid. Ik bedoel, die hebben die garantie, die hebben die lening gegeven.
Ah, dus Krol.
Ja, ik had het geld ergens anders aan besteed.
Duidelijk.
Oké. Okay. Hey, dan gaan we naar iets positiefs. Nou ja, positiefs. het klinkt niet positief, maar we gaan naar de biggest win.
Ja.
Food Delivery Wars is going. Mm-hmm. Heb je daarover gelezen?
Ja.
Onze Jitse Groen. Jitse Groen heet hij volgens mij. Mm-hmm, ja. Die heeft een tijdje geleden heeft hij de met zijn... takeaway, wat volgens mij gewoon een verbastering is van... Of ja, takeaway is natuurlijk een vertaling van thuisbezorgd.
Ja.
En volgens mij is dat de internationale tak. Mm-hmm. Hebben zij Grubhub overgenomen. Nou, Grubhub, ik kende het niet.
Nee.
Totdat het in het nieuws kwam. is een van de grootste van de bestelmarkt... of de delivery-markt in Amerika.
Oké.
Okay. Even kijken, ze hadden het, volgens mij hebben ze het voor iets van 7 miljard. Hebben ze het overgenomen.
Ja.
En nou, dat is natuurlijk een mooie set. Ik wist dus helemaal niet dat Grubhub, hoe zeg je dat, dat het bestond. Mm-hmm. Dus ik vond het wel weer interessant dat ik dat las. Maar goed, die war is going. En toen dacht Uber, dan nemen wij Postmates over. En dat is ook geen lullig bedrag. Ik heb het niet op de bank staan, nog net niet. En dat is 2,3 miljard geweest.
Ja.
Nou kende ik Postmates wel. Volgens mij is dat ook weer van een investering. Of in ieder geval een start-up die valt onder die A16, zie.
Ah, ja,
van die Benedict Evans.
Ja, precies. Ja.
Waar wij nogal fan zijn van de newsletter. Volg die newsletter.
Andreessen Horowitz.
Ja. Ja, dat is de oprichter, toch?
Ja.
En die Benedict Evans, die heeft er ook een aandeel in. Of in ieder geval, die werkt daar.
Ja, klopt.
En, maar wat zei je, die nieuwsbrief moet je zeker volgen.
Mm-hmm, ja.
Oh, sorry, het was 6,5 miljard Grubhub overgenomen. En... ja, ik vind het interessant. Want dit is gewoon, als er zulke bedragen omgaan... Ik denk altijd dat food delivery... het is zeker wat die... dat die markt is heel groot.
Mm-hmm.
Maar er is maar ruimte in principe voor een paar spelers. Want wat die Jitse Groen ook zegt... The winner takes most. Nou, op zich is dat meestal zo. Maar misschien is the winner takes it all nog iets beter gezegd.
Ja, de rest draait verlies.
Ja.
Ja.
En... dit is volgens mij gewoon wie heeft de langste en die gaat dit winnen. En ik weet niet, uiteindelijk zullen er wel een stuk of drie overblijven.
Ja.
Maar ik vind het, wat ik een interessante ontwikkeling vind, is dat het gewoon... ik had het gevoel, en zeker niet met Uber, maar bijvoorbeeld met dat thuisbezorgd, dat het best wel geografisch bepalend was wat voor delivery... maaltijdbezorg bedrijf groot zou zijn in een bepaald land.
Mm-hmm.
Maar nu zie je gewoon dat er gewoon echt klappen worden gemaakt. En er, volgens mij vallen er heel veel merken weer onder zulke grote bedrijven.
Ja.
Dat er gewoon hele grote klappen worden gemaakt met Grubhub overkopen en Uber koopt die Postmates over. En daarmee zijn ze ineens Naast volgens mij DoorDash is een derde. En volgens mij zijn dat nu de grootste dus.
Ja.
Heb je eigenlijk nog maar over de hele wereld, even overdreven, want volgens mij gaat het nu vooral om het Westen. Laten we zeggen Europa en de VS.
Ja, ja, het Westen.
Zijn dat de drie grootste?
Ja.
Maar ik had dus nooit verwacht dat het die mate zou groeien. En dat die oorlog op die schaal zou plaatsvinden.
Ja, kijk, wat mij altijd een beetje stoort aan dat soort, acties, is dat ze uiteindelijk gewoon het meerderheidsaandeel krijgen. Nederland is natuurlijk een bijzonder goed voorbeeld. Daar de thuis zorgt het hartstikke goed. Maar wat ze doen is eigenlijk een beetje dat supermarkteffect, weet je wel. Dus eerst dan concurreren ze iedereen uit de markt met lage prijzen. En vervolgens gaan de percentages gewoon gigantisch omhoog. Als je gaat kijken naar al die dunnerzaken, et cetera. Volgens mij begon het met 1% of 4%. En dan volgens mij gaan ze nu richting de 15% aan vergoeding per bestelling, weet je wel. Dus,
die commissie, of hoe noemen ze dat?
Ja, de commissie.
In ieder geval.
Ja, precies. Het commissiepercentage. Ja, dat stoort me ontzettend. En wat ik ook niet begrijp... En dat van,
het is een beetje de booking.com natuurlijk van de restaurants gaat het natuurlijk die kant op.
Ja.
Weet je, in die zin heeft de booking.com wel veel moois gebracht, maar heeft het ook veel gekost? Of kost het de hoteliers... Een godsvermogen natuurlijk.
Ja, precies. Ja. Omdat ze gewoon de bezoekersmarkt daarin domineren. Dat snap ik allemaal wel. Weet je, maar ze zitten op een gegeven moment in een soort van houtgreep als al die winkels niks doen. Kijk, thuisbezorgd is net zo sterk is alleen sterk op het moment dat alle restaurants, of dat de meeste restaurants in een regio meedoen, weet je wel. En het risico is zo hoog dat op een gegeven moment dat die een grens overgaat met het vergoedingspercentage, dat uiteindelijk toch mensen uitstappen of dat er een ander initiatief omhoog komt. En ik vind het van Uber ook helemaal bizar, want die hebben nog nooit een euro winst gemaakt. Hoe kunnen dit soort overnames nou, hoe kan je nou zoveel verlies maken? Hoe kan dat nou?
Hoe kan je nou zo'n goede boekhouding hebben?
Ja, precies. En ik wil een huis kopen en dan zegt hij, nou meneertje, dat dacht ik niet, weet je wel. En ondertussen, ik snap het altijd slecht. Maar goed.
Ik ben het helemaal met je eens. Zo zijn er meer dingen waarvan ik denk, hoe kunnen zulke grote overnames... Maar goed, als je goed kan boekhouden, als je goede finances hebt, dan lukt alles tegenwoordig natuurlijk.
Ja,
maar het is niet gezond.
Nee.
Het is natuurlijk niet gezond, want het is allemaal gewoon papierwerk wat dat betreft. Dat is ook wat jij zegt natuurlijk.
Ja.
Ik vind het toch wel een win, zeker voor die bedrijven, dat ze die stappen hebben gemaakt.
Ja, het is wel een win, maar ze hebben wel verloren op de beurs. Het aandeel is behoorlijk gedaald. En omdat investeerders het ook niet echt zien zitten, zo'n stap. Maar goed, ja, dat tijd zal het uitwijzen. Kijk, die meneer Groen staat niet bekend om zijn domme keuzes. Dus weet je, hij zal het wellicht wel redden. Kijk, en vooral in het begin, want ik denk dat de takeaway-markt overal gewoon ontzettend omhoog gaat. Vooral in de VS straks op het moment dat ze gaan begrijpen dat je van corona ziek wordt.
En
dus,
doodgaan.
Dan zal je toch minder
precies.
Dan zal je toch wel zien dat je nog even een vliegende start kan maken op het moment dat zo'n tweede gigantische golf plaats zal vinden. Maar goed, ja, dat is voor lange termijn natuurlijk niet een reëel beeld. Ja, ik hoop dat hij het gaat halen.
Ja, nou, in ieder geval, meneer Groen, Jitse Groen, die heeft in ieder geval in die zin een mooie win te pakken. Want Grubhub, die zat eigenlijk op de radar van Uber.
Ja.
Uber wilde het hebben en zij hebben het weten te krijgen. Dus voor Jitse een hele mooie stap. Voor Uber misschien iets minder, maar ja, die hebben ook een slag geslagen.
Ja.
En ik ben benieuwd wie van de drie dan Uber, Takeaway of DoorDash, waar ik echt, volgens mij opereren die alleen in Amerika... voor zover ik weet, of Zuid-Amerika en Amerika. We zullen zien wat de volgende stap is.
Ja.
En dat wilde ik ook nog bijzetten. Dat stond ook al in dat artikel van Uber moet op dit moment ook wel. Hè? Die taxis die rijden niet meer. Dus ze moeten uitbreiden in andere segmenten of in andere producten.
Maar dit geeft toch al precies aan dat het zo ongezond is om dit soort bedrijven op te gaan zetten.
Ja.
Dus op het moment dat er wel iets gebeurt, dan staat het meteen stil. Dat is onbegrijpelijk.
Anyway. Maar dan gaan we naar de biggest potential. En ga ik hem even iets anders insteken dan dat we de vorige keer deden.
Okay.
Sinds 1 juli zijn er een aantal wet- en regelgevingen van kracht, veranderingen. En dan ga ik even tegen jou zeggen, nou, wat vind je hiervan? Het aantal verlofdagen voor geboorteverlof, die gaat omhoog. Wat zeg je? Wat is je eerste reactie?
Waarom?
Waarom?
Ja, waarom? Ja, ik snap niet helemaal waarom.
Nou, dan kunnen de ouders langer bij hun kind zijn.
Ja, nou, ik heb geen kinderen, maar ik weet niet of er ergens een wetenschappelijk bewijs is dat een langer verlof ook helpt bij het behalen van betere studieresultaten. Maar ja. Het gaat toch allemaal prima zo, of niet? Ik heb niet echt begrepen dat dit een probleem was.
Nou ja, in principe krijg je dus de regels die er liggen, vind ik in die zin de potential. Maar goed, het gaat er nu om, je krijgt in ieder geval volgens mij, als je 40 uur werkt, krijg je ook 40 verlofdagen. En daarna gaan we met z'n allen betalen, want dan kun je nog weer extra verlof opnemen.
Ja.
En dat is tot 5 weken kan dat verlengd worden. En dat wordt betaald door UWV. En dat krijgt voor 70% van het salaris.
Maar is dit om te stimuleren dat mensen kinderen gaan krijgen?
Ja, er moet een nieuwe babyboom komen. Meer boomers.
Meer boomers. Ja, maar sowieso... is dat zo? Of omdat ik weet niet hoeveel het gemiddelde aantal kinderen per gezin is. Maar stel dat het onder de 2 ligt. Dan heb je een krimp van native bevolking. Misschien is dat een doel. Ik zou het echt niet weten anders.
Oké, ja. Ik denk dat het vooral komt uit de hoek van andere landen. Zoals bijvoorbeeld Zweden. Waar ze dat... volgens mij was dat Zweden toch? Of Denemarken? Sorry, ik weet het nu niet precies. Maar in ieder geval uit de Scandinavische hoek. Waar ouders veel meer verlofdagen krijgen om bij hun kinderen te zijn.
Ja, dat is
het is een cultuurding.
Ja.
Ja, maar goed, ik hou het even tegen jou. Volgende. Sigaretten voortaan uit het zicht in supermarkten.
Ja. Ja, prima toch?
Ja?
Ja,
ga niet meer roken?
Ik zal niet meer zo snel voor een ander merk kiezen, denk ik. Want
je weet niet wat er is.
Ik weet niet zo goed wat er nog wel en niet verkocht wordt. Af en toe gaan er een paar weg en af en toe komen er een paar bij. Ja, ik weet niet. En volgens mij, dit zijn allemaal symptomenbestrijding. Als je niet wil dat mensen roken, moet je het niet beschikbaar maken. Maar dat kan natuurlijk niet, want dan is het ineens weer heel erg liberaal. En dan zeggen we, ja, dan moeten mensen zelf weten. Nou ja, prima. Ja, oké. Ja, maak het gewoon nog duurder, weet je. Dat is het enige wat helpt. Je moet het gewoon nog duurder maken.
En, gewoon net zo duur als de pakken van Zoetsupply en dat er dan subsidie komt.
Nee, maar als jij kijk, in Australië bijvoorbeeld is dat, meen ik, een $1 of 25. En weet je, dat is ontmoedigen. Weet je, en elke keer een dubbeltje erop, dat is gewoon verschillen dichten met accijns. En dat is ook prima. Alleen is daar dan gewoon eerlijk over.
Nee, maar inderdaad, in die zin, als je het wil verbieden, verbied het dan gewoon helemaal. Misschien, ja, dan heb je natuurlijk weer een hele zwarte markt die er natuurlijk weer aangezwengeld wordt. Precies, dus precies. Dat is allemaal lastig. En dan gaat er weer bloed vergoten worden voor een paar sigaretjes. Dus en waar houdt het dan ook op, hè? Ik bedoel, wat ga je verbieden? Sigaretten, alcohol...
Nee, dat klopt ook, hoor.
Lachgasballonnen zijn al verboden.
Ja, en vooral in combinatie met autorijden. Dus
Over auto's gesproken.
Over auto's gesproken.
Particulieren krijgen subsidies voor elektrische auto's. Als je tweedehandsje koopt, krijg je 2000. Mm-hmm. En als je een nieuwe koopt, krijg je €4000.
Ja, nou mooi, die stimulans. Ik ben er heel blij mee. Volgens mij, ik dacht ook eigenlijk dat die pot heel snel alweer op was. Ik weet niet hoeveel het is namelijk.
Maar ik weet niet of er nu een pot is, maar wel met terugwerkende kracht in ieder geval. Okay. Er zijn wel wat voorwaarden. Je auto mag niet duurder zijn dan €45.000. Dus je kan niet de luxe Tesla kopen of wat dan ook. Maar volgens mij geldt dit alleen... Ja, particulieren. Dit geldt dus alleen uiteraard. Het geldt ook voor private leasen trouwens. Okay. Dus niet alleen bij aanschaf.
Oké. Hoe werkt het dan? Krijg je gewoon €2000 overgemaakt? Of €4000?
Voor zover ik weet inderdaad wordt die prijs... Ik had even gekeken naar die websites. En volgens mij wordt dat meegenomen in de aanschafprijs.
Oké, dat is interessant.
Dat begreep ik ervan.
Ja, dat is interessant.
Dus er zijn er nu alweer elektrische... Er komen heel wat elektrische wagentjes aan. En er zitten echt wel... alle merken die duiken natuurlijk op. En die moeten wel. En het is gewoon weer een extra stimulans om alles schoner te krijgen. Dus,
dat snap ik ook wel. En ik vind dat ook prima. Ja,
Kan iedereen in Amsterdam weer een auto nemen?
Ja, en als de energie dan ook nog even goed wordt opgewekt op een veilige manier, op een groene manier, dan ben ik er prima mee.
dan ben jij er prima mee.
Vind ik het ook, inderdaad, die batten. Heeft iedereen mijn zegen?
Ja, precies. Minimumloon en AOW, die gaan omhoog.
Ja, mooi. Nou,
goed. Het minimumloon die gaat met wel 27 euro per maand omhoog.
Behoorlijk.
Ja, en even kijken, de AOW'ers die krijgen ook wat. Nou, ook wel iets rond dat bedrag. Mm-hmm. Ja, het lijkt erop dat we niet echt in de crisis zitten als ik zo deze maatregelen hoor. Maar ze komen natuurlijk niet uit de lucht vallen. Dit staat al een tijdje op de planning, ja, dat snap klopt. Ik ook wel.
Ja.
En ik vraag me dus wel sterk af of dit hele pakketje, of dat wel vol te houden is in die zin.
Ja, het komt omdat het wordt de minimumlonen worden aangepast op basis van gemiddelde cao-lonen. Dus op het moment dat die stijgen, stijgen ook de gemiddelde minimumlonen. Dus op zich is dat nog wel te verklaren.
Nee, dat is te verklaren inderdaad. Maar alles wat daarboven staat in die zin... Nou ja, goed, laten we het even houden inderdaad over die elektrische auto's. Of dat gesubsidieerd moet worden. inderdaad.
Zo bedoel je. Ja, ik snap het.
Nou ja, gewoon het hele pakketje tezamen. Waar gaat dit ons weer geld kosten? Want in die zin, als dit allemaal door wordt gezet, het klinkt bijna al te mooi om waar te zijn in die zin.
Ja, maar er zijn gewoon doelstellingen die gehaald moeten worden. Weet je wel, groene doelstellingen. En dit zal er ongetwijfeld een onderdeel van zijn. Dat kost gewoon geld. Ja, dat weet je. Ja, dat weet je.
Weet je, en dat het is een, het is een diepte-investering in die zin.
Ja, kijk, en aan de andere kijk, wat mij alleen wel soort is dat je dan in Europa heel erg je best doet. En volgens mij zijn er nog nooit zoveel pick-up trucks in de VS verkocht als afgelopen of als dit jaar al of zo.
Ja, dus, ja.
Als we het willen doen, dan moeten we het echt met z'n allen doen. Weet je, ik vind dit allemaal prima. En dat we een beter milieu begint bij jezelf, in je eigen landje of in je eigen werelddeeltje. Maar ja, laten we proberen om allemaal even mee te doen.
Ja, nee, maar dat is waar. En, maar ja, als je het hebt over allemaal even meedoen, gebeurt er volgens mij in India nog niet zo heel veel aan elektrische auto's.
Nee, dat klopt.
Dan rijden ze allemaal nog op een tweetakt, brommer. Volgens mij hadden we dat ook al eerder gezegd, inderdaad. Klopt. Dus ja, dat gaat nog niet echt helpen. Want zeker als die grote landen met, gewoon een bizar aantal inwoners.
Ja.
Als die... even, laten we zeggen, daar op inspringen of gas geven, dan gaat het volgens mij wel echt verandering teweeg brengen. Maar goed, weet je, lead by example, dat is natuurlijk altijd de beste manier.
Zeker waar.
En op die manier, lead by example, ben ik mijn lijstje wel door voor deze podcast.
Nice. Ja, dan kunnen we over naar Danielle, hè?
Yes, ja. Laten we daarna gaan luisteren.
Lekker man, zin in. Ja, want vandaag in Brugge en Ogenboom podcast een bijzondere onderneemster, de 28-jarige Danielle Jesko. Ze studeerde International Relations aan de Universiteit van Amsterdam en is de oprichter van de allereerste drag queen agency van Nederland. Ze is hier om te vertellen over pionieren binnen een niche-markt, beginnen vlak voor de coronacrisis en haar toekomstige ambities. Danielle, welkom.
Dankjewel. Thanks. Wat een leuke introductie.
We hebben een klein beetje gegraven in jouw verleden. Dit is wat we konden vinden.
Oké. Okay. We hebben geen dirt, dus dat is altijd goed.
Ja, je bent al, als je Danielle J intypt, dan krijg ik al Danielle Jesko. Ik weet niet of het algoritme erop aangepast is, maar je bent wel te vinden.
Ja, dat is heel fijn. Het is wel grappig, want er zijn dus twee Danielle Jesko's op deze planeet. Dus af en toe, die andere is fotografen, dus af en toe krijg ik de introductie met, je bent fotografen. En dat ben ik niet.
Oh, echt?
Dus had ook...
Oh, lekker verdiept in je...
Ja, precies. Ja, kan gebeuren.
Hey, Danielle, zoals ik al in mijn intro, in mijn mooie intro al aangaf, ben jij de oprichter van de eerste drag agency van Nederland.
Ja.
Voordat we beginnen, wat is een drag queen of drag king?
Goeie vraag. En dat antwoord ligt redelijk breed. In essentie is een drag queen of drag king is een performance van iemand die zich in het overdreven in een bepaalde persona uit. Dus je moet denken aan een man, zoals een van jullie zelf, die zich gaat verkleden als vrouw en dat als performance gaat neerzetten. Want je hebt bijvoorbeeld ook travestie, vaak wordt dat gezien als iemand die heel realistisch verkleed gaat als het andere geslacht.
Ja.
En een drag queen of drag king is de performance zelf.
Ja.
En wat leuk is, nu heb je tegenwoordig drag queens en kings, maar je hebt ook alles ertussenin. Je hebt een non-binaire drag, je hebt bio queens ook nog, dat zijn vrouwen die zich als vrouwen verkleden. Dus er is inmiddels een heel groot beeld aan drag ontstaan en dat is wel heel mooi.
Wat was die eerste, Danielle? Een non-binaire?
Non-binair, dus dat betekent non-binair. Dat je niet, dus je identificeert je niet als man of als vrouw. Dus non-binair. Ja. Maar dus met drag wordt eigenlijk echt de performance bedoeld vaak.
Ja. 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 Maar vrouw als vrouw, dat vind ik
leuk. Ja, dat is grappig, hè?
Een vrouw die ze verkleedt als vrouw, ja.
Ja.
En dat is dan dat meer het uitbundige daarin? Of is dat niet wat je bedoelt? Want dat denk ik zelf aan als ik de act om drag queen dan, voor zover ik het ken en gezien heb natuurlijk.
Ja.
Is het altijd, het is eigenlijk altijd uitbundig volgens mij.
Ja, dat kan. Het kan ook kleiner zijn. Het kan artistieker zijn. Het heeft heel veel vormen zoals wij het kennen. En zoals het ook heel populair is gemaakt, is natuurlijk wat je bedoelt, dat je hele grote pruiken, hoge hakken, heel veel make-up.
Ja.
En tegenwoordig is dat ook soms veel refinder. Is het heel groot of heel klein? Of is het juist heel artistiek? Dus het heeft heel veel vormen gekregen. Het is echt een kunstvorm op zich.
Ja.
Okay.
Ja.
Hoe werkt een hele kleine performance daarvan dan?
Nou ja, wat wij natuurlijk weten is dat drag is vaak... Goed, als je het nu zo in moderne tijd ziet, is het een lip sync bijvoorbeeld. Dus iemand die playbackt, een nummer opvoert, danst, vaak hosting of performance. Ja. Maar goed, je hebt ook mensen die in drag gaan en er zelf video's mee maken. Content om echt te vertellen over de kunstvorm. Dus dat kan heel klein worden gemaakt of heel groot.
Ja, ja. Maar de basis is wel altijd dat je dus eigenlijk als een soort... dat je eigenlijk, mag ik het verkleden noemen in ieder geval? Maar in ieder geval, je hebt een soort van alter ego en dat is dan de performance. Of hoeft dat ook niet zo te zijn?
In feite wel, Ja. Het is echt heel plat te slaan hoor, voor de uitleg, maar in feite wel. Ja, ja, maar dat kan dus als man, als vrouw of als anything in between. Ja. En dat is zo leuk eraan. Want als ik zelf, ik moet nog in drag, moet ik eerlijk bekennen. Het beetje ertussenin hangen is ook heel leuk. Weet je, een beetje man, een beetje vrouw. Sommigen gaan heel extreem als vrouw. Of het is leuk dat je kan kiezen ook welke kant je op wil gaan.
Hey, en waarom boek ik een drag queen of een drag king?
Meerdere redenen. Ik ben super biased, first of all. Ik vind het de allervetste performance die er is. Kijk, het mooie aan drag performance is dat zij een heel groot, of een grote verscheidenheid aan performances kunnen doen. Dus of ze kunnen als host zorgen dat iedereen op de avond zich thuis voelt. Dat ze ook een stukje bijvoorbeeld gaan presenteren op het podium. Zeg een uitreiking van iets of er is een feest. Maar ze kunnen ze ook een complete performance geven. Dus met dansers erbij. En dan vormen ze echt gewoon de hele avond een act. En het is zo breed dat het sowieso heel goed in te zetten is. En wat je daar ook mee krijgt is dat het iets heel unieks is. Dus je zou een drag performer altijd boeken als je een unieke act wil hebben. En ze zijn, nou goed, ik hoop dat jullie het een keer hebben gezien. Het laat echt een onuitwisbare indruk achter. Dus het is niet alleen...
Maar ik heb de uitbundige vormen voornamelijk gezien. Dus nu jij dat zo zegt, er zijn er ook andere vormen.
Ja, absoluut.
Maar het is zeker uniek.
Ja, als voorbeeld.
En veel energie voor wat ik zie.
Ja, precies. En weet je, als voorbeeld, wij hebben een aantal queens die krijgen voornamelijk boekingen op performance. Dus die komen bijvoorbeeld dansen bij een show. Of die komen op de mainstage, komen zij een show geven met lip sync, met een aantal dansers achter zich. Echt een hele performance. Ja. Maar we hebben er ook een aantal die bijvoorbeeld worden gepraat als entertainer op een stage. Dus dan komen ze ergens langs op, of een privéfeest of een groot feest. Ze praten de avond aan elkaar. Dus zo kan het eruit zien. En bijvoorbeeld ook, wat ik helemaal mis... je hebt ook drag DJ's. Dus,
want op het Amstelveld volgens mij met de Gay Pride is dat toch een heel podium. Sowieso. Ja, sowieso zijn er veel acts. Maar weet ik dat daar inderdaad meerdere DJ's staan. En volgens mij is het hele podium sowieso alleen maar drag, zeg maar.
Ja, met Pride vaak wel, ja. 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 En er zijn dus een heel groot aantal DJ's ook die dat in drag doen.
Ja.
Cool. Dat is dan weer een unieke vorm.
Hey,
en toen waren, want er zijn behoorlijk wat drags als je daar eens op let. En, maar nu bleek, er was nog geen drag agency.
Precies, en ik ben er natuurlijk niet in mijn eentje achter gekomen dat dat zo was. Ik keek ontzettend veel naar het programma RuPaul's Drag Race. Voor wie dat nog niet heeft gezien, is een afvalrace voor populaire queens. En het is in Amerika. Een soort Holland's Next Top Model. Maar dan met queens. En ik keek het ontzettend veel. Inmiddels heb je 12 seizoenen ervan. Plus nog wat spin-offs. En ik zat het heel vaak te kijken. Dus voor mijn verjaardag heb ik een queen geboekt. Hoax LeBeau. Omdat ik wilde een playback show gaan geven. Ik dacht, nou weet je, dat is niet compleet zonder een professioneel lipsynker. En dat is een queen natuurlijk. Dus Eerst zijn die huisman gebeld, die kon zelf niet. Dat is geen klacht, ik heb mij niet gebeld. Hier zijn we verder gegaan.
En komt Snuffy ook mee? Hoor.
Snuitje.
Snuitje.
Een billetje, ja.
Ik
heb
even gebeld, toen moest ik een beetje lachen. Maar goed, hij kon niet. Dus, dus ik heb met Hoogst nog gezeten daarna. En ik dacht, hoe leuk om samen een workshop te organiseren. Dus ik vroeg, joh, weet je, wie is je agent of je manager of je boekingskantoor? En toen vertelde Hoogst, dat is er niet. Dus nee. Of het is onderdeel van andere boekingen, maar dus niet een dedicated agency alleen voor queens. Of voor drag talent. Dus toen dacht ik, nou weet je, let's go for it. En dat rolde eigenlijk van het een in het ander. En ging het opeens ontzettend hard. En nu zijn we iets langer dan 6 maanden verder.
Ah, vet zeg, vet. En hoeveel drags hebben jullie nu in jullie pool?
We hebben nu 7. En dat is ook zoveel als dat we nu willen, want we willen hele persoonlijke aandacht geven. Het is booking en management. Maar we hopen nu heel binnenkort om meer agents aan te nemen, dus ook meer queens nog erbij.
Zijn het alleen queens waar je op richt of ook kings? Want ik weet niet zo goed hoe die markt zich verhoudt.
Ja, nou ja, er zijn ontzettend veel meer queens op dit moment dan kings. Wat heel zonde is, want er zijn waanzinnig goede drag kings zoals, als je het kunt opzoeken, Thorn Vineyard is eentje om te noemen. Die is echt, nou, je kijkt ernaar, ik vind het echt een van de allervetste performances die ik ooit heb gezien.
Ja, tof.
En een ontzettend mooie persoon ook nog. Dus er zijn veel meer queens. Dus we zijn bewust begonnen met deze groep, maar we willen heel erg graag in de toekomst dat zo breed mogelijk gaan maken. Dus queens, maar ook kings en non-binair, alles ertussenin. Dus.
Ja.
Ja.
En ook in Nederland is dat wel al, de kings zijn ook al, staan ook al vaak op het podium. Of valt dat dan in verhouding ook?
Ja, in verhouding is het dus aanzienlijk meer queens. Maar er zijn ook veel meer queens in de scene. En ik weet heel eerlijk gezegd niet de reden daarvoor. Ik denk ook, queens die zijn al zo veel langer, veel bekender. Die zie je ook vaker in de scene. Dus zijn mensen sneller geneigd om dat te doen als performance.
Misschien is het ook een economische keuze. Ja, ik weet niet hoe dat dan ontstaat. Maar ja, het is natuurlijk populairder. Ja, dan krijg je misschien ook sneller meer queens bij, zeg maar.
Ja, en ik denk, maar de drag king scene, ik hoop dat het heel erg gaat oppikken. Want ja, zoals ik zei, het is waanzinnig. Dus ik denk dat binnenkort wel ook vlucht zal gaan nemen, hoor. Met het toenemen van queens.
Ja, want nu heb je 7... zijn het oude rotten in het vak?
Nee, niet allemaal. We hebben wel gekozen om alleen met queens te werken die al professioneel queen zijn. Dus dat betekent die al langere tijd ervaring hebben. Even denken, er zijn er 3 die het al, 4 die het al 10 jaar doen. 1 die het zelfs langer dan dat doet, ik geloof 1 jaar of 20. Maar ook een aantal die pas 2 jaar bezig zijn met drag. Dus dat kan ook. Weet je, het gaat erom, wat is je professionele basis?
Leg eens uit.
Nou, als iemand net begint, je bent net 2 maanden bezig voor mijn drag, dat is vaak te kort. Maar sommige mensen die starten, die hebben zo'n feeling ervoor. Die krijgen ook heel snel heel veel boekingen, bijvoorbeeld ook heel veel media optredens. Dus die gaan heel snel in professionaliteit vooruit. En dan klikt het ook goed bij ons. Maar we kiezen wel mensen die echt hier een fulltime baan van willen maken. En ook al wat verder zijn in de performance.
En dat lukt al? Dat fulltime baan, dat is voor hen ook echt een fulltime baan? Zij doen er niets naast?
Voor de meeste van ons wel, ja. Dat is, dat is redelijk uniek, hoor. Maar we zien dat.
Nou ja, omdat het entertainment is, inderdaad. Dat is natuurlijk niet een. Ja, hoe zeg je dat? Het is niet een 40-urige werkweek. Misschien werken ze nog wel meer, maar.
Ja, nee, het is, je moet voorstellen, 2 uur in de make-up gemiddeld. Dus het kan ook langer zijn. Maar sommigen kunnen het fulltime doen, omdat ze zulke goede artiesten zijn dat ze op hele frequente basis worden geboekt. Dus de meeste van onze queens die kon dat ook voor corona. En nu natuurlijk is het even een andere situatie. Maar veel konden dat al, ja.
Ja, ik kom zo even op corona terug. Inderdaad, want dat is nogal een belangrijk item in de afgelopen maanden. Drag is entertainment en een uitbundige versie van travestie, dat mag ik zo zeggen, hè?
Ja, drag is een unieke performance.
Een unieke performance, oké. Laten we dat een unieke performance. En bij die unieke performance, nou, wat je zegt, zij treden vaak op. Hoe zijn die reacties bij optredens waar je wat minder snel een drag queen verwacht? Hè? Kijk, wat Dirk net vertelde over op het Amstelveld.
Nou,
bijvoorbeeld een bedrijfsfeestje. Maar hoe komt dat binnen bij de mensen?
Nou ja, wij als agency kijken wel selectief, weet je, waar wordt het geboekt, wie zijn het, wat is het voor groep waar ze voor staan. Er zijn ook mensen die er slecht op kunnen reageren. Weet je, laten we wel zijn, dat is nou eenmaal helaas zo. Wij hebben dat gelukkig zelf niet meegemaakt met onze boekingen. Mm-hmm. Dus mensen reageren over het algemeen. Het leuke is dat je ze vaak inspireert. Dus het aantal keren dat wij berichten daarna krijgen met mensen die zeggen, wauw, ik heb nog nooit zoiets gezien. Ik heb nooit zoiets meegemaakt. Dat is heel leuk. En dus voornamelijk heel veel mannen die blij verrast zijn. Dus dat is heel leuk om mee te maken. Vaak ook omdat de queens die pikken af en toe even een man eruit. Weet je, die, zeggen wat dingen, die maken er een beetje een lolletje van. Weet je. Dus mensen reageren daar heel goed op. Ja, het is alleen wel zo, kijk, er is nog wel te vaak dat voorkomt dat bijvoorbeeld queens op straat worden lastiggevallen of worden geweigerd door Ubers. Ze kunnen absoluut niet in een tram zitten. Dus dat heb je wel heel vaak. Bij een performance maken we eigenlijk zelden...
Sorry, je zei absoluut niet in een tram zitten?
Nee. Nee.
Oh, maar dan echt gewoon belaagd worden of op welke manier dan ook?
Ja, nou, er is een van onze queens die doet het af en toe, in de trein ook. Maar er is een van onze queens die zegt, ik doe het gewoon echt nooit meer, want ik heb te veel slechte verhalen erover gehoord. Dus het is wel, je moet helaas af en toe echt nog even uitkijken als queen als je op straat bent en welke plek je bent.
Ja.
Dat heb je wel nog. Bij een performance gelukkig maken we het niet vaak mee, ook omdat wij heel selectief zijn. Maar op straat is het dus soms een ander verhaal.
Kan je wat meer vertellen over die selectieprocedure?
Van de queens?
Nee. Je vertelde net, we zijn wel selectief.
Oh, van de bedrijven,
dat we krijgen. Ja, bijvoorbeeld bedrijven, ja.
Ja, nou ja, kijk, het is vaak ook een beetje aan te voelen. Hè? Kijk, als het een klein bedrijf is met voornamelijk mensen die wat ouder zijn. Die bijvoorbeeld allemaal, zeg...
conservatiever.
Ja, conservatiever, precies. Weet je, dat kan je vaak aanvoelen per bedrijf. Of dat zo is, dan checken we, weet je, is dit goed voor jullie? Past dit goed? We hebben ook wel eens gehad dat een jong persoon bij een bedrijf boekte. En toen ging navragen bij managers. En die zeiden, nou ja, eigenlijk wordt er misschien niet goed op gereageerd. Mm. En maar voornamelijk degene die met ons in contact komen zijn jonge start-ups, jonge bedrijven of grote bedrijven die een diversity en inclusion afdeling hebben. En daar gaan we vaak mee in gesprek. Daar sluit het gewoon heel goed bij aan. En bij events dus ook. Weet je, je weet prima wanneer je ergens staat dat je denkt, nou, dit is gewoon een beetje een lollige side act. Of dit is echt een mainstage performance. En dat is eigenlijk wat we willen.
Ja. Maar er zit wel een bepaalde ethische missie achter jullie bureau ook, in
absoluut.
Dat opzicht.
Ja, ik denk ook, dat is vanuit ons persoonlijk. Ik ben natuurlijk ook samen met een queen gestart. Ja. Ik vind het de allermooiste kunstvorm die er is. En ik vind de performance van zo'n niveau, daar moet een groter podium voor zijn. Dus wij willen met deze agency juist laten zien, drag is professioneel. En drag kan op een professionele manier worden ingezet in plaats van alleen ergens op een klein podium in een café.
Ja.
En dus ook vooral de laatste tijd. Wij zijn meer richting ook een creative agency gegaan. Dus wij werken nu voornamelijk ook met heel veel merken aan diversity and inclusion events. Reclamecampagnes bijvoorbeeld in samenwerking met een queen. We willen op elke mogelijke manier zoeken naar manieren om deze rolmodellen ook naar voren te brengen.
Ja. En is dat ook zo dat de queens die bij jou in de pool zitten, daar met jou over hebben gehad, dat sinds ze bij de agency zitten, dat ze beter worden behandeld of dat ze in ieder geval professioneler worden behandeld?
Ja, nee, vaak neemt het een last van hun bord af. Dat is het voornamelijk ook, want het is, je moet je voorstellen, als queen ben je dus sowieso 2 uur in de make-up. De outfits die zijn, nou goed, weet je, het kost ontzettend veel tijd om dat 1 voor elkaar te krijgen. 2 om het allemaal te laten designen en dan ook nog aan te doen. Het is ontzettend veel geld. En dan moet je dus ook nog je boeking gaan beheren, ook nog je vervoer regelen en ook nog je sales gaan doen. En de onderhandeling, het is ontzettend veel. Dus wij proberen daar in ieder geval de last weg te halen. En wat we wel merken is dat we nu van andere kanten ook boekingen krijgen. Dus ook... weet je, dus niet alleen maar van kleine cafés in Amsterdam, maar ook van hele grote events. En dat zien we nu iets meer opkomen, ja. 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 Absoluut. Want wat we vaak ook zeggen, weet je, ik ben ook eens benaderd, dat was zo erg, was een castingbureau. En daar kwamen we in contact en die zei, ik zei, ja, weet je, we zouden graag met jullie willen werken, want vaker op tv moeten deze rolmodellen voorbij komen, zodat ook, weet je, andere mensen zien, weet je, dit is hoe ik me mag uitdragen. En toen mailden ze terug, zeiden ze, oh ja, we hebben nog meme-spelers nodig, toevallig. Zei, ja, jongens, maar dat is niet heel hard gegaan. Dat is niet de bedoeling. Het zijn
een
clowntje,
een clown in de.
Ja, weet je, maar dan is het ook gelijk een beetje in de prullenbak en klaar. Dan praten we ook niet meer. Het is, nee. Dat is zo'n grote misconceptie, weet je. Dat, je kan het bijna niet maken. Dat is bijna dat je tegen een toneelspeler zegt van... Oh ja, nee, ik heb trouwens nog een nog iemand nodig die voor de kinderen clown komt spelen. Dus ja, precies. Kan je even langskomen, weet je. Dat zeg je ook niet tegen een bekende acteur.
Dus, die zien het niet als make-up, maar die zien het, ja,
nee, die zien het
inderdaad
echt
als een soort van
ja.
Schminken. Ja, dat ze zichzelf schminken en een beetje leuk gaan doen.
Ja, precies. Dat is dat. Ja.
Kan. Maar lijkt me ook wel lastig, maar dat is ook een stukje van die acceptatie. Hè, dat mensen dat gewoon niet begrijpen. Inderdaad. Dat je dat die missie natuurlijk ook is.
Ja.
En dat je daar mensen in moet, ja, hoe zeg je dat? Mensen in moet begeleiden of mensen moet in.
Ja. Ja, dus dat proberen we dus ook te doen. Dus we leggen dan ook, zeggen de prullenbak, maar we hebben natuurlijk teruggemaild. Goh, weet je, dit zijn professionele performers, dus dit past niet.
Nee.
Zo aardig mogelijk. Maar klopt, ja, weet je, dit is deze vorm van kunst is... het is inderdaad ook soms heel kwetsbaar, ja. Dat is absoluut zo. Weet je, dat verschilt echt per queen, hè, waarom ze het doen en hoe ze het doen. Ik vind namelijk ook dat het heel veel kracht uitstraalt. Ik vind dat altijd als ik bij een queens bij zijn ben, ik voel me altijd veel kleiner. Omdat ik het nog veel moeilijker vind om 100% mezelf te zijn vaak dan iemand in drag. Dus het heeft iets heel empowerends, vind ik.
Maar toen kwam de coronacrisis in maart. Ik heb een vraag aan jou. Is het een vloek geweest of een zegen?
Beide.
Vertel.
Ja, nou, ik moet heel eerlijk zeggen, eigenlijk, ik zeg beide, maar deze hele, de hele entertainment sector, alle artiesten in heel Nederland, hele wereld, liggen echt gewoon compleet stil. En dat is een absolute vloek geweest. En dat is nog steeds een vloek en nog steeds echt een hel, sterker nog, voor heel veel performers. Mm-hmm. Dat is onoverkomelijk, want dit is eigenlijk de enige sector die nog steeds... bijna volledig stil ligt. Want clubs mogen niet meer open. Grote events gaan niet door. Ontzettend veel eventbureaus die hebben ontzettend hard moeten werken.
Ja.
Om maar andere opties te bedenken. Mm-hmm. En veel die gaan
natuurlijk niet. En alles was al gepland natuurlijk voor dit jaar. Ja,
ja, precies. En je moet je voorstellen, kijk, bij ons druppelde het weg in maart. En wij hadden, weet je, onze contracten waren wat kleiner. Moet je voorstellen dat je een miljoenenfestival net hebt opgezet. Weet je, dat impact zo ontzettend veel mensen. En zo dus ook iedereen in de drag community. Dat is een vloek. Absoluut.
Ja, ja.
Wat ik wel heel gaaf vond om te zien was dat heel veel mensen uit de community samenkwamen om ook andere dingen te bedenken. Er werd heel veel online gedaan, veel livestream. Er werden bingo's gedaan, quizzes met mensen, lip-syncs. Dus mensen gingen andere manieren bedenken.
En wel ook, dat was niet voor als vrijwilliger, zeg maar. Dat was ook wel betaald. Dus dat werd alweer geld gegenereerd op die manier. Of dat nog niet eens?
Vaak helaas niet, maar soms wel. Kijk, het is de inkomsten zijn gewoon een fractie van wat het was. Dat is wel zo. Nou. Helaas, voor eigenlijk alle performers. Maar inmiddels pikt het wel weer een beetje op. En dat is heel positief. Dus mensen mogen weer langzaam bijvoorbeeld op bepaalde plekken optreden in kleinere groepen. En dat is heel goed voor de community nu. Ik zie ook wel... Kijk, wij als de agency zijn gewoon als een gek online gegaan. We hebben gewoon ieder bedrijf gebeld dat we kennen van... Jongens, ga iets organiseren, een activiteit met een queen. Want hou de mensen thuis blij. En zorg dat performers ook nog wat verdienen. Dus dat hebben we geprobeerd te doen. Maar dit is, voor de hele sector is dit een ongelooflijk grote vloek geweest. Ja, dus we hebben de queens, we zijn wel met alle queens in gesprek gegaan en hebben gevraagd, joh, weet je, wat zou je willen doen de komende tijd? Hoe kunnen we ondersteunen? Dat allereerst. Ja. En we hebben nog redelijk wat online kunnen doen. Kijk, het was niet op het niveau dat de performers voor corona waren. Maar in ieder geval hebben ze wat inkomen kunnen genereren, de meeste ervan. Dus dat is een troost. Maar goed, weet je, het is voor deze hele community is corona gewoon niet positief geweest.
Nee.
Nee.
Maar wat was die zegen dan?
Want dat is natuurlijk, jullie hebben dan wel gepivot naar een nieuwe vorm online.
Ja, dus wij probeerden nieuwe manieren te vinden van entertainment online. En dat is echt puur vanuit de agency gegaan. We probeerden ook heel erg om dat groter op te zetten. En eventueel ook funding te krijgen, zodat we dat een breder platform konden maken. Maar het ging zo swayen met de coronacrisis. We hadden online energizers opgezet. Dus waarbij bedrijven heel laagdrempelig een activiteit met iemand uit de drag community konden boeken. Dus een bingo, een quiz, een dance battle, een lip sync battle. Vandaag hebben we een online drag race georganiseerd. Dus dat kon allemaal. Maar op een gegeven moment gingen veel mensen ook weer naar buiten. Dus in maart en april nam dat heel erg toe.
Ja.
En nu swayt het toch weer naar live performances. Dus we proberen een middenweg te vinden daartussen nu. Dus we doen nog wat dingetjes online, maar vaak kunnen we ook weer naar buiten.
Ja.
Ga je dat blijven doen online?
Ik denk dat dat een beetje wel het komende jaar, zoals het eruit ziet, zal dat wel waarschijnlijk de maatschappij worden. Dus ik denk dat we gaan instellen om manieren te vinden om dat te doen. Kijk, we hopen natuurlijk dat dit voorbij gaat, dat er geen tweede golf komt. Maar ja, weet je, we weten niet wat er gebeurt. Dus we kunnen maar beter gaan kijken naar nieuwe manieren van entertainment en nieuwe manieren van optreden.
Ja, want die tweede golf, ik zie ondertussen landen weer langzaamaan weer een beetje dicht gaan. Bepaalde gebieden. Je moet toch inderdaad dingen wel anders gaan doen. Om een beetje op hetzelfde, in ieder geval op een omzetniveau te komen waarin je jezelf kan redden. Hè? Ja. En natuurlijk, of jezelf bedoel ik, de agency natuurlijk, inclusief de hele pool. Dan zijn er ook wel dingen die, dan moet je toch op zoek naar nieuwe manieren. Ja, dat is echt heel erg lastig. Zijn er in deze periode ook dingen veranderd binnen je organisatie waarvan je denkt van dat gaat nooit meer gebeuren, dat komt niet meer terug?
Nee, dat denk ik niet. Nee. Kijk, want we waren nog zo jong hè, toen dit allemaal begon. Dus we waren 2 maanden bezig. En dus we hebben eigenlijk nauwelijks kunnen proeven hoe het echt was. In ieder geval, kijk. Live performances van een queen, dat moet blijven. Want het is het allermooiste wat er is. Dus zolang dat kan, ook in kleine groepen, blijven daar gewoon voor vechten om dat zo te houden.
Ja.
Verder zijn er geen dingen die we echt niet meer kunnen doen. We zijn juist meer gaan doen. Zoals dus veel creatieve campagnes of, weet je, nu rond Pride gaan we met heel veel bedrijven om tafel en een hele online Pride Week organiseren. En dat is super gaaf. Want heel veel mensen mogen nog niet naar kantoor. Dan doen we het op die manier. Of bijvoorbeeld events die online boekingen willen doen en een livestream doen. Daar helpen wij ook aan mee. Ja. Dus we zijn juist meer gaan doen dan minder, eigenlijk.
Ja.
Hey, als je inderdaad vooruit gaat kijken. Ik heb jullie queens bekeken. En ik kwam op Cedergine. Zeg ik dat goed?
Ja.
Oké. Zij is de enige, of hij is, ja, hoe zei hij of zij? Zij, hè, als een queen is.
Dragon is hij.
Ja, precies. Ja. Is de enige queen van buiten de Nederlandse grens, klopt dat? Ja, hè?
Officieel klopt, het is de enige Belgische. Lavma Sisi, die komt origineel uit Haiti. Die heeft ook heel lange tijd in Amerika gewoond. Dus die doen we er semi-buitenlands onder.
Ja, oké. Okay. Maar ik bedoel, Cedergine woont ook in België, of niet?
Precies, ja, dat precies. Is de enige die buitenland woont.
Ja, exact. Nou, daar wilde ik eventjes naartoe. Want dat is natuurlijk een drag queen die actief is buiten de Nederlandse grenzen. Dus mijn vraag is, smaakt het ook naar meer? Hoe internationaal georiënteerd ben je?
Nou ja, weet je, het liefst... ik droom altijd heel groot zelf als ondernemer. En ik zou het liefst al met allemaal Amerikaanse queens werken en Engelse queens. Die zijn al gigantisch. Wij willen, wanneer het kan, eigenlijk ook heel veel in het buitenland gaan doen. En we zijn zelfs nu ook in gesprek met een queen uit Amerika. Om te kijken of we eventueel kunnen gaan samenwerken. Dus hopelijk wordt dat de toekomst.
Ja, want hoe werkt het dan? Want in de Verenigde Staten zijn daar zijn wel agencies actief voor drag?
Dit is in Amerika. Dus je hebt 12 seizoenen nu inmiddels van RuPaul's Drag Race.
Ja.
Ik kan je voorstellen, over de jaren zijn mensen ook gaan inzien van, joh, dit is iets.
Zegt al genoeg dat het natuurlijk zoiets op tv is. Laat me zien dat het natuurlijk groot is.
Maar waarom zijn jullie dan met hen in gesprek? Hoe werkt dat dan? Waarom zouden zij voor een partij in Nederland kiezen in plaats voor een partij die dichter bij huis zit?
Nou, bijvoorbeeld voor de bookings in Europa. Kijk, in Amerika is een agency natuurlijk alleen gericht op Amerika. En wij richten ons op Europa. Dus dan zouden wij kunnen samenwerken met queens uit het buitenland voor Europa.
Ja. En is dat de holy grail voor jou? Of zeg je van oké, ik wil liever het unieke concept in Europa eerder uitbouwen? Ik weet niet precies, hoe werkt dat in andere landen om ons heen? Dus als je gaat kijken naar Spanje of misschien Italië?
Ja, nou, er is gewoon heel weinig in Europa. En dat is echt zo, weet je. Er zijn er een paar die zich wel enigszins focussen op drag, maar niet heel groot nog.
Je hebt een paar agencies, toch?
Agencies, ja, precies. Ja. Je hebt een paar event organizers in de UK. Maar er zijn nog heel weinig agencies voor drag. Dus ja, in onze droom zijn wij de grootste van Europa straks, als het kan.
Ja, dat kan al relatief snel, bedoel je?
Ja, het zou kunnen. Weet je, het is voor ogen. Het is lastig om nu zo snel te groeien. Maar dat is wel de droom, eigenlijk.
Ja, want wat jij zegt, Derek, er is een programma over, dus het is daar heel groot. Of is het juist groot omdat er veel meer aandacht aan geschonken wordt? In vergelijking met Nederland bijvoorbeeld. Denk je dat dat ook bij kan dragen in Nederland? Als dat wat meer naar voren komt? Kijk, het is natuurlijk bijzonder om naar te kijken, ook op televisie. Het is iets heel uitbundigs, er gebeurt van alles. Het is iets wat je misschien als kijker ook wel zou willen doen. Hè? Dat iemand zich zo ontzettend bloot stelt.
Ja. Nou kijk, ik denk voor jullie allebei een punt inderdaad, Dirk ook. Wat jij zei, het is... ik denk inderdaad een beetje van beide. Doordat het op tv kwam, doordat er een podium wordt geboden, wordt het ook groter. Je moet het zo zien, kijk, als die rolmodellen er niet zijn, dan gaan mensen het niet doen. Weet je, het is hetzelfde met vrouwen op tv of überhaupt mensen uit de LGBTQ community op tv. Dus zodra rolmodellen op tv komen, denken mensen, hé, maar zo voel ik me ook. Of dit wil ik ook uitdragen. En dat is eigenlijk ook precies wat wij voor elkaar willen krijgen. Hoe meer wij queens op iedereens scherm krijgen, of drag talent in het algemeen, hoe meer mensen gaan zien, dit is ook hoe ik mag zijn. En dit is ook hoe ik me mag uitdragen. En dat is het doel ervan. Dat is wat het met mij heeft gedaan. Toen ik het zag, dacht ik, ja, weet je, dit is zoiets inspirerends. Wat kan ik hier zelf van leren? En we hopen gewoon dat heel veel mensen met drag kennis kunnen maken, omdat het podium groter wordt.
Ja, cool. Hey, als je nou eens op zo'n vrijdagmiddag vlak voor de borrel even achterover leunt en dan doe je je ogen dicht, denk je, goh, nou, het was met weekje weer wel. Hoe zie jij de drag agency over 5 jaar?
Nou, wat ik het allerliefst wil zien is dat wij ontzettend veel agents met ons hebben werken. Dat we ook naast booking en management productie gaan doen en dat we events gaan opzetten. Dat we echt een allround agency worden voor drag. En ik zie voor me dat we bijna de hele wereld overgaan met onze talenten en zoveel mogelijk mensen kunnen helpen. Ja. Dat is eigenlijk de droom die ik zou hebben. Ik zie vast een heel mooi kantoor met allemaal hele leuke mensen die er werken. En dus vooral lekker jezelf zijn.
Ja, en blijft Amsterdam dan de thuisbasis?
Ja, dat hoop ik wel. Ja, in mijn hoofd wel.
Bakenmat.
Je hebt behoorlijke invloed.
Ja, precies. In mijn droom blijven we gewoon lekker in Amsterdam. Moeten naar Londen, vind ik het ook geen probleem, moet ik zeggen.
New York.
We'll see.
We'll see, ja, precies.
Dream
big. En in die 5 jaar, hè, op het moment dat je daar aan gaat bouwen, meer agents erbij. Nou, wij zijn eigenlijk ook altijd op zoek naar het ideale ondernemen. En hoe zie jij dat voor jezelf, ook op persoonlijk niveau? Hoe ziet voor jou dat ideale ondernemen eruit?
Het ideale ondernemen voor mij... Ja, in principe, weet je, ik heb ook die boeken gelezen over de 4-hour workweek, et cetera. Dat is iets wat niet bij mij past. Ik vind het veel te leuk om te werken. Dus ik zie eigenlijk voor me, het ideale ondernemen voor mij is ontzettend hard werken, maar wel op de tijden die ik zelf kan bepalen. Voor mij is dat nu dus vaak 's avonds. Ik vind dat zelf heel fijn en heel leuk. Dus ik kan het combineren met gigs. Het ideale ondernemen voor mij is altijd werken met creatieve mensen en met performers. En dus ook een grote impact maken, ofwel op de maatschappij of op de planeet. En dat is nu wat ik ook met dit bedrijf doe. Dus ik zie voor me als ik het perfecte plaatje heb, wel dat ik misschien iets vaker, iets eerder naar bed mag. iets minder lange dag soms. Maar vooral dat ik heel hard kan blijven werken, mijn eigen tijden kan bepalen. Ja. En dus met deze mensen mag blijven werken, want ik vind het waanzinnig.
Ja, precies. Nice. Ja, tof. Heel tof. Hey, tot slot. zou ik je willen vragen om je eens te richten op de Queens and Kings to be. Die misschien nog wat twijfelen of wat op YouTube hebben gezien. En als ze zelf twijfelen, nou ja, is dat wel iets voor mij? Of wil ik dat wel? He, die jongens en meisjes die nu aan hun oortjes gekluisterd zitten naar dit interview te luisteren. Wat wil jij ze meegeven? Hoe komen ze bij jou terecht? En wat moeten ze doen in de toekomst om uiteindelijk drag queen of drag king te worden?
Ja, heel goed. Een goede vraag. Maar dan herhaal ik vooral mijn eigen queens, want ik mag dus echt nog niet van genoeg ervaring spreken. En die zeggen altijd tegen iedereen, gewoon doen. Dus ga alsjeblieft spelen met make-up, doe een keer iets anders aan. Ga zoeken naar de performer in je. En weet je, bij twijfel sowieso doen. En als je het spannend vindt, kom in contact met iemand voor advies. Want het is echt een waanzinnig mooie community die iedereen ondersteunt en ze helpen elkaar waanzinnig.
Ja.
Dus zoek je gelijken erin en ga het vooral doen.
Ja, want je had het even, ik vind het heel tof. En je had het al over online. Want er is dus online nu ook heel veel gaande op dat gebied. Of nu, maar een community waar mensen naartoe kunnen die daar meer over willen weten of daarin willen beginnen, toch?
Ja, weet je, er zijn ontzettend veel, sowieso in Amerika, op podcasts en YouTube-series. Je hebt Hey Queen TV en dat gaat allemaal dus over de drag scene, dus dat kan je sowieso gaan kijken. In Nederland mag er nog iets meer aangewakkerd worden. Daar hopen wij nu aan te gaan werken.
Ja.
Een projectje
om te pakken. Maar goed, weet je, er zijn zoveel video's op YouTube over waar je moet starten. Ontzettend veel interviews met queens. Ga RuPaul's Drag Race kijken, want ja, dan als je daarna niet geïnspireerd bent, zelfs jullie twee, dan weet ik het ook niet. Iedereen wil daarna drag doen.
Zelfs wij.
Het is vooral, weet je, ga je erin verdiepen en don't be ashamed. Weet je, het is zo'n maatschappij van goed of fout, dik of dun, weet je. Er wordt zoveel verteld wat je wel en niet moet zijn. Ben alsjeblieft niet bang om 100% jezelf te zijn. En dat is denk ik de beste les van drag.
Mooie woorden van ik denk wel de moeder van de drag queens van Nederland.
Nee. Dat gaan we niet claimen. Jongens, ik ben hartstikke iemand. Ik hoop dat ik het kan ondersteunen. Dat vind ik genoeg.
In ieder geval een mooie missie.
In ieder geval fijn dat je inderdaad bescheiden bent. Alright. Hey Danielle, hartstikke bedankt voor je interview. Ik vond het super interessant en ik heb er ook een heleboel van geleerd. En ik hoop dat we je over een aantal jaar nog een keer kunnen spreken en kijken hoe de vlag erbij hangt bij de Drag Agency en bij jou natuurlijk.
En, leuk, ja, graag.
Ja, tot de volgende keer.
Tot snel, thanks.
Dankjewel.
Yes. Dank. Bye. Ja, dat was Danielle.
Hey, ik vond het heel tof. Ik heb er ook gewoon weer veel van geleerd. Van de hele drag queen scene in zijn geheel.
Ja.
Mooi dat ze die... hoe zeg je dat? Dat ze eigenlijk een missie heeft. Ze heeft die, is volgens mij niet bewust een missie, inderdaad. Maar ze vecht wel voor een greater good, zeggen.
Ik vond het zotte dat je niet kan zijn wie je bent als je gebruik maakt van het OV. En ik denk, wat ik vanavond heb geleerd is dat het... Dat je dus aan de ene kant een entertainer inhuurt, maar aan de andere kant huur je wel iemand helemaal in, zeg maar. Weet je, een drag queen is wel iemand die zich helemaal overgeeft. Dus dat is wel, vond ik wel heel erg vet. En ook tegelijkertijd is dat dan heel erg kwetsbaar, wat er natuurlijk ook weer super knap maakt. Dus dat was wel vet. En ik geloof wel in. Ik denk ook wel dat ze in de aankomende periode, want ze hebben best wel publiciteit gehad, ook van ons, maar ook van op andere kanalen.
Ja.
Ik geloof wel dat dit...
Veel tractie, inderdaad.
Ja, precies. Dus ik geloof wel
maar dat... het is gewoon een heel... Het is in die zin natuurlijk een heel boeiend onderwerp. Mm-hmm. En ik vond het ook wel... Wat jij zegt, wilde ik nog even op ingaan. Dat je niet als jezelf inderdaad in de trein, even in de tram kunt zitten. Of in de trein. Of in ieder geval in het openbaar vervoer in die zin. En dat je dan vervolgens gewoon... uitgescholden of whatever. Of het nog erger is.
Ja.
Maar dat er ook dus inderdaad van die bedrijven zijn die dus wel een drag queen willen inhuren, maar die dus eigenlijk helemaal niet begrijpen dat het, nou ja, Het is wel een act inderdaad wat je zegt, maar het is ook wel clowntje. Een levens... het is geen clowntje. Het is inderdaad geen clowntje.
Maar mensen snappen, denk gewoon van, is lachen. Maar het is wel iemand met een overtuiging die daar komt staan. Dus dat is...
Dat is misschien wel wat het is. En dat is natuurlijk ook wel die hele missie van... Ja, het is wel lachen als we dan even iemand inhuren... die als een man die als vrouw verkleed is. Maar dat is natuurlijk helemaal niet wat het is. Het is natuurlijk wel echt... Het is wel een act in die zin. Ja. Maar het is ook voor hen een levensstijl. En dat is ook wat ik zelf... Moet ik toegeven hoor. Dat heb ik zelf nu ook... Dat heb ik ook zelf geleerd aan de hand van dit gesprek.
Ja.
Ik vind het tof. En dat zij gewoon op ondernemerschap, op dat niveau of op dat gebied, toch die pivot hebben gemaakt om te proberen bedrijven gelijk opbellen. Kijken of ze bepaalde producten, concepten online konden aanbieden.
Ja, precies.
Als een echte agency proberen om hun mensen aan het werk te houden.
Ja, als het even tegen zit, gewoon gas geven.
Precies.
Ja, nee, dat klopt. Dat klopt. Dat is, daar kan ik alleen maar respect voor hebben. Dat vond ik wel heel vet inderdaad. Maar goed, wat ze ook zegt, ze zitten nog in het begin. De nog niet moeder van alle drag queens.
Dus, en nog niet moeder. Nee.
Dus ja, weet je, er zit alleen maar meer aan te komen. En ik hoop voor hen van harte dat ze straks alle tenten weer open kunnen. En dat ze weer volledig hun werk kunnen gaan doen. In plaats van alleen de online presence. Dat zou echt heel gruwelijk zijn. Hey, volgende aflevering. Is nog een verrassing, hè?
Nou, het is een verrassing. We gaan er wel in ieder geval wat moois van maken.
Mm-hmm.
Ik hoop dat iedereen weer luistert.
Ja, dus, ik vond het wel vet om zeg maar naast de business ook een beetje de ethische kant op te zoeken. Dat vond ik wel heel tof.
Ja. Zeker. Ik weet niet ik ga niet zeggen wie de volgende geïnterviewde wordt.
Nee, maar zet het op Instagram.
Wij zetten het sowieso op Instagram.
Instagram.com/bruggenkenhogebandpodcasten.
Volg het allemaal.
Volg het allemaal. En daar hou je even op de hoogte over aankomende gasten. En onze mooie onderwerpen.
Ja, en vergeet vooral niet, we zijn natuurlijk allemaal net begonnen, dus dat schuiven we ook helemaal niet op stoelen of banken. Als jij een leuke tip hebt of je hebt de opmerking van, ik weet niet waar jullie het allemaal over hebben. Mm. Misschien moet je dan gewoon een andere podcast gaan luisteren. Maar je kan ook zeggen, ik heb een leuke tip voor jullie of iets wat je beter kan doen. Daar staan we gewoon voor open.
Ja, of laat even een recensie achter op iTunes. Dat wordt ook altijd wel gewaardeerd. En een aantal sterren.
Yes.
Alright. Hey, hartstikke bedankt. En tot de volgende keer.
Yes. See you.